Touché 200. Live in Leuven.
200 gesprekken, 200 zondagen, 200 keer Touché. Fijn dat jullie er zijn. Ja, want geef toe, dat verdient natuurlijk een feestje. Ik sta hier voor een nokvolle schouwburg in Leuven met zeer veel luisteraars. Ook heel veel bekende gezichten. Ik zie daar Bart Moejaert, El Snik, Anne Vierstraten, Paul Belooy, Leo van Broek, Oana Bogdan. Enfin, te veel namen om op te noemen. Mensen die ik allemaal mocht interviewen en die jullie ook beter mochten leren kennen. Imke Courtois ook, de enige die mij vergeten was die zondag. Dag Imke, je bent op tijd.
Jawel, ik zag dat als een tweede kans om te bewijzen dat ik toch op tijd kan komen.
Het schept ook een band, hè, Imke, want sindsdien hebben wij een mail- en sms-conversatie. Telkens als Imke ergens verschijnt, laat ik haar weten. Fijn dat je op tijd bent. Ik zie hier ook Peter Dont. Jij was de eerste. Het is met jou allemaal begonnen. Hoe gaat het, meneer de politierechter, 5 jaar later?
Goed, goed. Heel goed. Blij hier te zijn ook. Hè.
Is er veel veranderd in jouw leven de voorbije 5 jaar?
Ja, we hebben veel minder verkeersdoden.
En daar kan jij alleen maar blij om zijn, natuurlijk.
Absoluut, absoluut. Dat is de bedoeling. Hè. We moeten niet van alles de prijs kennen, maar vooral de waarde van iets. Hè.
Hier zitten mannen met een missie. Ik zie er hier nog zo een, Jan Nolf. Jij bent ook zo'n man met een missie. Is er veel gebeurd sinds jouw gesprek in Touché?
Ik was heel erg Touché zelf, moet ik eerlijk zeggen. En dat is me heel erg bijgebleven.
Maar dat is altijd wederzijds, moet ik zeggen, met mijn gasten. Dames en heren, geen feestje natuurlijk zonder muziek. Je ziet ze al staan op het podium. Geef ze een even hartelijk applaus. Ertebrekers!
Zijn tegen de meesten, de meest tegen wie. Met een zoon of zijn in school, je hart heil, ik ben blij. Het is 20 jaar, we komen nog verwacht, zo weer ik een slaan. En speelde mij gedaan, maar die plan berg ik heb wat beters te doen. Wereld om je nooit is nog de plan, broer. Klein je toch in baris om de slap te vangen. Wees er nog een ander ding, maar die ding naar hem belang. Tijden door, van een dag. Ten doa benda. Ten doa benda.
De nachten word ik wakker vandoor. Ik get een tien op een storm. Toen ik een stutje eten. En out of fitness on. Weer gezond zou haar zijn. Ja, ik voelde me erboven. Maar een hele nieuwe vent. Maar veel door de wereld. Ten jene moet gewaar. En tien heb gedaan. Toen hok je je hond drinken. En de zoals man de man. Oh yeah.
Ten doe ik van een dag. Misschien moet ik bij een smoorenket dan altijd iets aan man. Maar ik zou niet te wist hoor, dan me vullen hele dan. En schijn we kon gezond is in de klas daar iets van. Over kanker en doorgaan en de bewezen verbaan. Dus toch misschien wel niet dat ik bij zijn al dat verdriet. Bij mijn fanclub en familie heb het baas om te piet. En verder op bus, internationale row. De meest dan zijn, het is toch spitten hee ho.
En de kan niet verkeerd komen dan. Want en zo ik dat zo.
Ten en doe ik van een dag. Ten en doe ik van een dag. La 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 la
Erdbrekers met Doe het gewone. Je kan het een beetje zien als de baseline van Touché. Een eerbetoon aan de kleine dingen die het bestaan de moeite waard maken. En Erdbrekers, dat zijn Philippe Caulier, Jeffrey Jefferson, de drummer Karel de Bakker. En op feestjes wil je er natuurlijk graag je familie bij, die toetsenist. Hè? Dat is mijn jongste broer, Peter Lesage. Bij de 200 gasten die ik de voorbije 5 jaar mocht ontvangen op zondag zat een beetje van alles. Sportmensen, culturo's, bedrijfsleiders, politici, wetenschappers. Maar voor deze bijzondere feestuitzending was het heel erg moeilijk kiezen. Ik wou graag veel volk, maar wie nodig je dan uit? Ik heb eigenlijk een willekeurige selectie moeten maken. En ik dacht, laat ik misschien beginnen met de jongste en de oudste gast die ik ooit in de uitzending heb gehad. En dat zijn Ergis Brokay en Paula Semer. Ergis Brokay, hoe oud ben jij nu?
Ik ben nu 18 jaar.
18 jaar. En Paula Semer, van jou zal ik niet zeggen dat jij ondertussen 92 bent geworden. 92, hè?
92, ja.
Ja, 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 ja. En je doet dat
geen
goed,
92
hè?
92 lentes.
Nee, net niet. Toch wel, hè? Je bent van april.
Ja.
Ja. Hoe gaat het met jou?
Vrij goed, ja, zoals je ziet.
Ja, ja, je ziet
met
er...
stok.
Maar voor de rest ziet je er nog beeldig uit. Ergis, jij zit op school aan de Voskeslaan in Gent. Jij was een van de ambassadeurs in het eindtermendebat, bezieler ook van My Utopia en op zoek naar vernieuwing en verandering. Welke reacties heb jij gekregen op jouw gesprek? Want dat was toch een beetje bijzonder, hè?
Ja, toch wel. Ten eerste veel aanmoedigingen voor, ja, doe zo voort. En dat hebben we wel nodig, een nieuwe generatie die opstaat en eigenlijk vernieuwing brengt. Maar ook veel jongeren die blijkbaar geluisterd hebben, ook veel vrienden. Die zeiden van, oké, ja, daar zit toch wel iets in wat je nu aan het doen bent. En die zich echt aangesloten hebben bij mijn beweging, eigenlijk. Ja.
Paula Semer, jouw leven valt nauwelijks nog samen te vatten. Daar schrijven ze tegenwoordig boeken over. Maar waren er in jouw tijd zo kerels als Ergis die zich zo lieten gelden? Die zich al zo... Waren er in jouw tijd al mensen zoals Ergis die zich al zo lieten gelden op hun 18?
Weinig. Maar ja... In mijn jonge tijd, dat was vlak na de bevrijding, toen ik begon te werken, dachten wij toch wel ook dat we de wereld gingen veranderen. Wij hadden ook een vorm van utopie. Ja, maar dat is heel lang geleden. En deze ontmoeting is voor mij totaal, totaal nieuw. Ja? En spannend. Ja,
want hoe vaak zie jij nog zo'n jonge kerels als Ergis?
Wel, daar zou je van schrikken.
Ja? Aha.
Ja, ik krijg veel jonge mensen bij me thuis die een beetje meer willen weten voor hun studies over de geschiedenis van de radio en de televisie.
Ja, want jij was er natuurlijk bij vanaf het begin, hè?
Ja, ja, in 1944, na de bevrijding, ja, ben ik met de radio meegestart. Ja. De pionierstijd van de radio.
En kort daarna werd je ook de omroepster van de openbare omroep. En was je het grote voorbeeld voor heel veel vrouwen. Hè? De voorname taal en altijd prachtig gekleed. Maar je hebt ook gevochten. Hè? Gevochten voor vrouwenrechten en tegen kanker. Dat is ook altijd jouw ambitie geweest. Hè? Om meer te zijn dan alleen maar... een knappe omroepster.
Natuurlijk, dat is het ergste wat er bestaat. Mooi zijn en praten voor een camera. Ik heb dat nooit erg graag gedaan, omroeperij. Maar later het programma's maken en het kwaad zijn. Dat lag mij wel, ja. Ja,
vooral dat
en
kwaad zijn.
Ik kan dat nog kwaad zijn.
Ja?
Voor een boel dingen. En ik vecht daartegen.
Waar ben je dan onlangs nog eens kwaad op geweest?
Oh, dat ik zo sukkelachtig word. En dat ik te afhankelijk word. En ja, dat men niet altijd luistert naar de noden en de behoeften van de senioren.
En die zijn, waar zou je dan nu nog eens een lans voor willen breken?
Ja, maar... dat is bijna onmogelijk. Als je mobiliteit minder wordt, ja, dan ben je er niet bij, niet meer. Hè. Ik leef eigenlijk via de media.
Maar mobiliteit kan veel beter.
Ja, dat is een grote, grote handicap. Hè.
Ik zei het al, ik heb vandaag meer gasten dan vragen. En ik zou aan jullie één centrale vraag willen stellen, Ergis en Paula. Zeker in jullie geval, kunnen jullie zeggen of ervaring, in jouw geval Paula, of onbevangenheid, Ergis, of daar genoeg naar geluisterd wordt? Wordt dat wel naar waarde geschat, Ergis?
Het is eigenlijk zo'n beetje voor beide generaties dat er niet genoeg wordt geluisterd. En wat Paula en ik gemeenschappelijk hebben, of ons leeftijd toch, is dat we allebei aan de extreme zijn in de samenleving. Ik ben zogezegd veel te jong om mee te doen aan democratie. En Paula is veel te ervaren en zou een keer moeten rusten. Maar op zich is dat toch wel niet waar, want tussen die twee extremen zien we eigenlijk ook een zeer grote groep. En bij de drie groepen zelf bestaan eigenlijk twee vormen. Je hebt mensen die passief deelnemen aan de samenleving en actief deelnemen aan de samenleving. En mensen die passief deelnemen worden niet gehoord, maar ook diegenen die actief deelnemen worden ook niet gehoord. Dus op zich zouden we eerder een debat moeten starten van hoe gaan we om met mensen in de samenleving, zodat die eigenlijk allemaal gehoord kunnen worden.
Heb jij ook die woede in jou waar Paula het net over had? Is er iets waar jij je nu echt concreet kwaad op maakt?
Ja, sowieso. En in deze tijd is dat zeer makkelijk om kwaad te worden, ik ga het zo zeggen. Weet je, je hebt Brexit, je hebt in de Verenigde Staten verkiezingen, in Frankrijk, ik weet niet wat het gaat worden. Maar dat zijn toch wel zaken die jongeren toch wel aangaan en die ze echt wel grijpen. Ik zie dat wel op mijn Facebook verschijnen van jongeren die video's van Syrië et cetera delen en zeggen van ja, wanneer stopt deze gruwel nu? Het is echt wel een signaal dat we proberen te geven, maar die niet altijd opgevangen wordt.
Paula, van ons gesprek herinner ik mij dat je een verschil maakte tussen de lange woede en de korte woede.
Ja, dat is Bertolt Brecht.
Ja, de korte woede is niet interessant.
Nee, de lange woede. Je moet volhouden. Het is niet genoeg kwaad te zijn. En het te spuien moet iets doen erbij. En dat is voor oude mensen onmogelijk het doen. En dat maakt dat de senioren... Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor oude mensen als nu, vind ik. Maar het doen blijft uit. En dat is dus de korte woede. Mm-hmm. Wij kunnen nog wel lawaai maken. Ik schijn dat ik veel lawaai kan maken. En zo, maar... Het doen blijft uit. En dat is omdat we te talrijk zijn. De vergrijzing, daar zijn we niet op voorbereid. En dan heeft Ergis gelijk. Het is niet genoeg. Het doen moet erbij. Hè?
Ergis, jouw lange woede gaat onder andere over porno bespreekbaar maken op school. Dat wil je echt, hè?
Het is eigenlijk... Het past eigenlijk binnen het kader van seksualiteit zelf op school. Het is nogal outdated, ik ga het zo noemen. Het wordt eerst zo'n beetje voorgesteld als... Kijk, leer nu wat de voortplantingsorganen zijn. En de volgende dag krijg je daar een toets over. En ik voel ook wel binnen mijn leeftijdsgenoot dat er genoeg draagvlak is om daar echt verandering in te brengen. Om eigenlijk nieuwe sociale fenomenen aan te halen, zoals porno. Maar ook andere zaken, om die bespreekbaar te maken. Er zijn veel te veel taboes nog op school. En dat zou niet mogen, denk ik.
Paula zit nu heel aandachtig naar jou te luisteren. Ja. Weet je waarom?
Ik ook hoor.
Je snapt al dat ik daar niet mee aan. Dat is nu de generatiekloof. Ik vind porno niet het middel om seksualiteit bespreekbaar te maken. Maar we spreken denk ik over iets verschillend als we het over porno hebben. Ik vind porno van verschrikkelijk slechte smaak. Ik heb daar niks op tegen. Maar ik krijg kippenvel. Ik kan daar niet naar kijken. Ik krijg op mijn televisie altijd videobanden toegestuurd. En ik weet niet hoe ik dat moet stoppen, want ik word er ziek van. En ik kan toch niet naar de politie gaan en zeggen als 92-jarige... meneer de politieagent, ik word gebeteerd door porno.
Nochtans, Paula, jij was in jouw tijd de vrouw die op televisie sprak over contraceptie, over masturbatie, ja, over homofilie. Je hebt het zelf ook wel echt bespreekbaar gemaakt. Het was
natuurlijk
jouw stoppaartje.
En dat bedoel ik juist. Het kan op andere manieren bespreekbaar gemaakt worden dan door die afschuwelijk slecht gemaakte porno. Ik vind dat seksualiteit in een film heeft een functie. Maar zo'n pornofilmpje voor het slapen gaan, dat vind ik toch zo zielig. Hè? Zo zielig.
Ergis, kan je daar wat mee met deze goede raad van Paula Semer?
Ja, het is natuurlijk altijd wel wees. Allee, mevrouw Paula heeft altijd, ik dat u zelf zijn strijd gevoerd daarvoor. Ik ben daar zeer erg dankbaar voor. Maar ja, porno dat zelf, een sociaal fenomeen die er opgekomen is. En het gaat me eigenlijk meer om jongeren correct te informeren over wat dat juist u inhoudt.
Maar dat kan toch niet door porno? Als er nu één ding leugenachtig is, dat is toch porno?
Hallo?
Laat ons liever experimenteren. Ik wil dan wel raad komen geven, maar...
Ik denk dat jullie nog niet uitgepraat zijn. Ik heb zo het gevoel dat daar nog een mooie vriendschap uit zal volgen. Ergis Brokkaai en Paula Semer, dank jullie wel.
Het is tot slot, nu is de eerste date, mate. Maar hij nog niet gezeten, bloed je voet ontbeet. Ben op de bar, de wijsken met de train gemest. Je in de vlucht, de kaas dat ik verduur beslist. Kom bij mooi, de dates, we staan met eerder, bitch. Kom met de naam bij hen, ben ongeluk, een bitch.
Was het de vrouw van mijn leven? Wist je dat ook? Ik zie mijn ziel, hoe je heet, en je de het ook wow.
Zie je zo eens dat ik doen wil? Was ze van kop tot teer? Niemand beter dan Eva Mendes. Zie je zo eens dat ik doe wil? Was ze van kop tot teer? Niemand beter dan Eva Mendes.
Ik wees aan jou, van zes tot zeven. Ik ben zo moe.
En zie je de boos, Coco Chanel, ze luxe hoor. Bijna de naam, van kop tot teen, rood en verdam, en een klap in mijn bed, oh yeah.
Zie je zo eens dat ik doe wel, als ze van kop tot teen, niemand beter dan Eva Mendes. Ze van kop tot teer, niemand beter dan Eva Mendes.
Zijn zonen stak ik moe en oh Eva.
Hey Piet, let's get funky.
De fantastische Ertebrekers live hier in de Schouwburg in Leuven naar aanleiding van de 200ste Touché. En in de sofa ondertussen onze lokale Eva Mendes, actrice Tania van der Zanden, geflankeerd door twee stand-up comedians, William Bouva en Kamal Karmach. Het is toch zo, hè, Tanja? Ik mag toch zeggen dat jij de lokale Eva Mendes bent?
Je mag dat allemaal zeggen. Je mag zeggen wat je wilt.
Dank u wel, dank u wel. Zeg, ik doe even een kleine test. Waaraan denken jullie als jullie elkaar zien? Tanja, William en Kamal. Kijk eens diep in elkaars ogen. En wat denk jij dan, William?
Ja, bij u denk ik aan in de gloria.
Ja. Aha, ja, ja. Tanja, waar denk je?
Ik denk bij beiden, het zijn ook mensen die graag met een kwinkslag door het leven gaan. Dat is het eerste wat ik dan denk, ja.
Ja, ook. Ik denk dat is zo een beetje mensen met relativeringsvermogen, denk ik.
Ja. Begon even professioneel, we zitten nu al iets persoonlijker, relativeringsvermogen. Ah, als we dan nog een stapje verder gaan?
nog dieper?
Ja, ja.
Ja, ik vind Tanja vrij aantrekkelijk, of was het dan niet dat je...
Dat kan ook. Dat kan allemaal gezegd worden, hè, vandaag, Tanja.
Ja. Sorry, Kamal, maar ik zit ernaast vanavond. Ja.
Ze is al verkocht. Ja. En het is trouwens nog ochtend ook.
Ja, ja ook. Ja. Voor mij is het gewoon nog avond.
Ja. Nee, maar ik denk dat veel mensen nog aan iets anders denken. Als ze bijvoorbeeld jou zien, Kamal. Je hebt een verhaal dat gaat van, mag ik dat zo zeggen, dikzak naar Marokkaan.
Ja. Ja, zo kan je het samenvatten wel.
Word je daar nu nog vaak op aangesproken? Of is dat
op
een beetje
op het gewichtsverlies of op het Marokkaan zijn?
Alle twee.
Ja.
Op de evolutie?
Ja, ja heel hard zelfs.
Het gaat niet weg.
Nee, dat gaat niet weg, maar ik vind dat wel goed. Het is zeker het gewichtsverlies wordt mij nooit kwalijk genomen. In die zin dat mensen daar heel vaak troost in vinden of herkenning of bevestiging. En dat zie ik alleen maar als een eer. En ik kan het ook niet vergeten, want voor mij is dat ook nog altijd heftig. Want gewichtsverlies komt mij, gaat heel vaak gepaard met ijdelheid. Hè. Je ziet er beter uit. Mensen zeggen ook dat je er veel beter uitziet. Maar ik zie er eigenlijk beter uit met kleren aan. Heel eerlijk. Want ik heb nu heel veel last van huidoverschot. Dus als ik in de spiegel kijk, misschien is dat in functie van mijn ijdelheid, maar de nieuwe Kamal vindt deze, hoe ik er nu uitzie, eigenlijk lelijker dan de vroegere Kamal, de dikke, zag.
Ja.
Dus het zijn voor mij nog altijd wel littekens. Dus ik vind het heel goed dat mensen mij daar nog op aanspreken. Omdat ik dan terug de bevestiging zie van... Ja, dat is waar, Kamal. Je komt van heel ver. Dat is heel zot hoe dat mens steeds meer en meer wilt. Niet alleen materieel, maar ook naar je eigen toe. Zo.
Ja, altijd op weg naar die zogenaamde perfectie die toch niet bestaat.
Ja, misschien is ego een heel vies beest of zo. Ja. Ik ben daar veel vatbaarder voor geworden.
Ja. William, jij was de gast in Touché net nadat je Comedy Cup had gewonnen, dacht ik, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. En als ik nu nog moet zeggen, William Bouva, ja, wie is dat ook alweer? Wie is dat ook alweer? Dan helpt het best als ik zeg...
Ja, zeg het maar, vriend.
De kleine mens.
Ja, zo kun je het ook verwoorden, ja.
Dat is, eigenlijk het officiële woord, hè? Niet dwerg, hè?
Ja, dat klopt, inderdaad.
Je bent een kleine mens als je onder de... Wat is de grens?
Ik denk onder de 1,15 meter, denk ik.
Of 1,45 meter zelfs, denk ik.
Oh, dan scheelt het niet veel.
Nee?
Geef me een paar hakken.
Ja?
Ik ben 1,40 meter.
Ah.
Allee, het is ingewikkelder dan dat. Links 1,37 meter, rechts 1,42 meter.
En met mijn hakken aan, dan kom je er.
Voilà, dat zou... Jezus, mag ik die suite aandoen?
Ja, we gaan straks wisselen. Dat vind ik prima. Zeg maar, heeft het jou geholpen, het stand-up comedian zijn, om dat te aanvaarden, dat deel van je?
Ja, eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ik was natuurlijk al... Ik was een jaar of 20 als ik begonnen ben met stand-up comedy. Op die moment had ik dat al wel ergens aanvaard voor mezelf, maar ik had het eigenlijk meer verdrongen. Ik ontkende het meer. En met stand-up comedy te doen, werd het plotseling heel hard in mijn gezicht gegooid. En waardoor dat ik er terug mee geconfronteerd werd. Maar dat zorgde wel dat ik het terug kon leren aanvaarden. En dat ik echt de finale stap kon zetten van... Ja, oké, nu heb ik het volledig omarmd. En het is oké, zo. Het is goed. Meer nog, het is zelfs een voordeel. Ik maak er gewoon mijn kracht van. En Dat lijkt me het belangrijkste gewoon. Ja.
Tanja, jij hebt ook een demon uit jouw leven geweerd, hè? Wat je hebt verteld in Touché. Een demon.
Ja, ja, die heb ik ook buiten gesmeed, ja. De demon. Ja. Maar die is, ik herken wel wat William zegt. Ik heb de alcoholdemon de deur uitgezet. Maar hij heeft mij, dat feit heeft mij ook veel gegeven. Mm-hmm. Dat is heel vreemd. Dus iets wat dat u eigenlijk naar beneden haalde. Heeft mij daarna een zekere rijkdom gegeven, waardoor ik hoger kon dan ik zelf had gedacht.
Ja, wat je ook vertelde toen in Touché was, ik kan dit verhaal van de alcoholverslaving, die ondertussen achter de rug is, kon je pas vertellen toen je het zelf ook had aanvaard.
Ja,
toen je het zelf helemaal had verwerkt.
Ja, maar dat is ook, dat is zeker zo. Je kunt er eigenlijk pas aan beginnen, aan het herstel, als je het volledig aanvaard hebt. En ik kan u zeggen, ik heb dat heel lang niet aanvaard. Jaren niet aanvaard. Wel zo zeggen van, ja, ik aanvaard het, maar diep van binnen blijven denken, nee, dat is niet waar. En eigenlijk ben ik geen alcoholiste, zo weet wel. Toch proberen van daaronder uit te geraken. En eigenlijk van het moment dat ik me volledig het aanvaarden en volledig hulp daarvoor aanvaarden ook. Want dat is dan nog een tweede. Ging het alleen maar beter. Mm-hmm. Dat is iets wat je met geen woorden kunt vertellen. Dat is, dat is echt fantastisch.
Ik heb voor jullie ook een centrale vraag. Ja. Kan empathie, kan begrip de wereld redden, denk je? Kamal?
Ja, omdat Ik ben er rotsvast van overtuigd. Ik ben onlangs getrouwd, hè.
Echt waar?
En, ja.
Proficiat.
Dank je.
Het is hier de ene scoop na de andere.
En ik heb gemerkt dat ik nooit gelijk heb.
Nu pas.
Ja, maar tegelijkertijd heb ik ook altijd gelijk in de zin van haar realiteit is die van haar. Dus alles wat ze tegen mij zegt, is heel vaak niet per se vanuit een soort van slechte wil naar mij toe en vice versa. Het probleem is, ruzies ontstaan vaak vanuit het moedwillig willen overtuigen van u gelijk of het opdringen van u gelijk aan de ander. En waar we echt wel door moesten, was het besef van wat ik vind is gewoon wat ik vind en we moeten leren leven met elkaars gelijk. En ik denk dat dat ook extrapoleerbaar is op macroschaal. Ik denk dat het probleem is het nu, gaat het nu over religie of politiek of ideologie, dat is eigenlijk dat wij als mens of als samenleving constant iedereen willen een bepaalde weg willen opdringen, terwijl we eigenlijk zouden moeten leren van hoe kunnen we werken en leven met de verschillende visies naast en rond elkaar. Dus in die zin is empathie heel belangrijk, omdat dat een soort van relativering of het in perspectief zetten van elkaars gelijk is in functie van uzelf. En dat brengt ons als samenleving, en in mijn geval als huwelijk waar ik onder de sloef lig, mijlen ver vooruit.
William, ik denk dat je het daarmee eens bent natuurlijk. Hè? Empathie kan
dat hij onder de sloef ligt, ja, daar ben ik het mee eens. Ja.
Maar dat de empathie de wereld kan redden?
Ja en nee. Als het empathie is in de zin van begrip, wel. Om zich te kunnen verplaatsen in iemand anders zijn situatie. Maar ik hou niet van compassie en medelijden, wat vaak heel hard samenhangt met empathie. Dat is iets waar ik persoonlijk niks van moet weten, eigenlijk. Ik heb niemands compassie of medelijden nodig. Ik leef mijn eigen leven, ik heb mijn eigen weg afgelegd, ik heb mijn eigen situatie aanvaard. En daar heb ik niemand anders zijn compassie voor nodig. Om daar nog eens met de neus op de feiten gedrukt te worden van dat is toch wel heel erg voor u. Nee, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Ik bedoel, als ik ergens te laat kom omdat ik ver moet parkeren en te voet een lange afstand moet afleggen, wat heel, heel moeilijk is voor mij en heel pijnlijk, dan hoef ik niet zoiets te hebben van, we gaan er niet kwaad op zijn uit compassie. Dan heb ik eerder zoiets van, als je er een beetje de situatie begrijpt, oké, maar ik ben nog altijd te laat. Ik had die situatie moeten voorzien en niet omgekeerd. Het is een dunne link tussen profiteren van medelijden en compassie en het begrip tonen van empathie.
Ja, Tanja?
Of het de wereld kan redden, ik wou het. Het is in ieder geval niet slecht om in andermans schoenen te staan af en toe. Alleen niet letterlijk, alhoewel in uw geval kunnen
die van mij
van Friedel wel gebruiken. Maar, nee, maar ik denk dat dat niet slecht is om u, gelijk hij zegt, te verplaatsen in andermans situatie om meer te begrijpen. Ik ben het ook helemaal eens. Iedereen heeft zo zijn eigen gelijk altijd. Ik maak mij daar ook schuldig aan, hoor. Maar het zou een heleboel oplossen als je gewoon naar elkaar zou luisteren. Oh, hoor mij nu.
Goh, maar
ik ben daar ook niet echt goed in.
Gedaan,
ik ben daar ook heel slecht in. Maar ik ben er heel slecht in.
We liggen helemaal aan jouw voeten.
Ja.
En ik wil jullie bedanken voor het gesprek. Tania van der Zanden, William Bouva en Kamal Karmach.
Gianne Kero. Hoe lang kent je me, joh? Bewaarkundes van de straten, overal ze zitten het rond het schuld. En jij weet bed voor je vader, hier en we weten schrimpt dan niet veel later. Maar bovenal gelaat het aan mijn app hard. We moeten ons niet altijd op slechte blend staan. Dat is met je nu probleem recentelijk. Ik had het voor je zo te zien bekend ik. Dat er zoveel boven nu de kop hard. Wat is die hast die vroeger dood het leut hard. We zien de samenzweringen en alles. En dat de drieën maar doel ik dat normaal is. Dat ons leven de slechte screen verhaal is. Dat je niet meer gaat mee doen dat dat maar al is. Breekt er het. Kerlijk smeek het u. Die lange klaszang, die monoloog. Dan wil ik constant weer bedroog. Hallo en toch van zin te daar niet van. En mijn die mening en ik kom er daar niet van. Hij moest zo kwaad niet zijn. Stikter je dit niet en de vijand is denkbeelden. Kan hem overweg, ik ten jezelf. Want daar begon het. Hij moet niet twijfel, hij weet je kan het. Ze niet te bang, dan niet te start. Niet de justitie, je navelkaart. De maatschappij niet, het apparaat. De bourgeoisie niet, het kalifaat. Kom van die poria en kom. Kom naar buiten, rust de huisman, een paar minuten.
Morietje, de dingen ons eraf veranderen. Ik peesde dat al.
Erwtenbrekers en Guy en Nick over ja, die ene goede vriend die je ook wel weer kan verliezen als het erop aankomt. We zitten nog altijd live in de Schouwburg in Leuven. Het is niet iedereen gegeven om lang en gezond te leven. Twee van de 200 gasten zijn niet meer onder ons, maar ze zitten wel hier in ons hart. De gewezen gouverneur van Oost-Vlaanderen, André de Nijs, en muzikant T. Lau. Hun echtgenotes, Rita en Marijke, die zitten nu allebei thuis te luisteren. Dat hebben ze me laten weten. En dit vertelde André de Nijs en T. Lau destijds in Touché.
Wat betreft de tijd die me rest, ja, dat is heel vreemd. Ik heb een prognose gehad van 6 tot 9 maanden, een maand geleden. Maar ik weet inmiddels ook weer dat die prognoses, dat is altijd, het komt maar zelden uit. Dat betekent wel ook dat het ook korter kan zijn. En ik belandde natuurlijk zoals iedereen in die situatie in. Wat is nou eigenlijk belangrijk? Hoe lang je nog hebt of hoe je omgaat met de tijd die je nog hebt. En het lijkt me een duidelijke keuze dat dat tweede eigenlijk het beste is.
Ja. Dankzij Rita heb ik eigenlijk toch wel die moeilijke momenten kunnen... heb ik opnieuw moed gekregen in het leven ook, ja.
Ze heeft mij enorm gesteund ook.
Hoe heeft ze dat gedaan?
Niet door mij te bepamperen. Wel door mij te helpen waar het nodig was. Maar ook aan te dringen om, als het een beetje ging, om zo vlug mogelijk naar mijn bureau te gaan, opnieuw te gaan werken ook. Wat eigenlijk mij mentaal opnieuw sterker maakte ook eigenlijk, ja. Mm-hmm. Wij vormen één team om dat gevecht aan te gaan.
Zij komt er sowieso wel, want het is een enorme sterke vrouw.
Ik wil met jou even terug in de tijd, naar die bewuste 12 augustus vorige zomer. Toen je de diagnose kreeg dat je keelkanker had. Wat weet jij nog van die dag?
Nou, ik weet nog dat ik eigenlijk wel zoiets had verwacht. Het is wel een battle die je moet voeren. Maar ik zag er van meet af aan eigenlijk ook wel iets als een uitdaging in. Van, ik moet dat kunnen. Maar ik heb het later wel eens in een... Ik heb een soort dagboekje bijgehouden dat ik het vergeleek met die... laten we zeggen, die soldaten die in niemands land ingestuurd worden. Ah. Het komt twee kanten uit.
En wat heeft jou dan geholpen om, om die battle aan te gaan?
Positief is, positief blijven. En er ook vanuit gaan dat je geneest. En medisch is het zo, ik ben ook genezen. Alleen er is een klein duiveltje ontsnapt. Ergens, al waarschijnlijk al in het begin. En dat gaat me de das om doen. Maar de keelkanker is weg.
Hoe was het om dat dan te horen? Te weten, ik ben genezen verklaard en... Blijkt er toch een uitzaaiing te zijn.
Ja, dat is een doodvonnis. Dat is echt als iemand in de rechtszaal die te horen krijgt dat hij verhangen gaat worden.
Dat was vrij vlug de vaststelling dat het een longvlieskanker was. En dat het zeer zwaar was, ja.
Ja. Wat hebben ze daar toen bij verteld, hoe dat kon komen?
Ja, dat het een waarschijnlijk was van asbest. Dat heeft 40 jaar in mijn lichaam gezeten, ja. En dan pas tot uitbarsting gekomen, ja.
Bent u bezig geweest met de dood?
Ja.
Ja? Op welke manier?
Ik ben er dichtbij gesteld. Maar vandaag denk ik er niet meer aan.
Nee.
Toen heb ik alles geregeld ook. Financieel ook. Maar vandaag...
Denkt u daar niet meer aan?
Is het een schaduwvlek ver boven mij. Mijn laatste chemobehandeling krijg ik in februari... En dan ga ik proberen opnieuw door te fietsen en door te oefenen. Mij opnieuw sterk te maken tegen de volgende behandeling. Ik hoop dat een jaar te kunnen uitstellen. Om wat krachten te krijgen en dan op die manier het onder controle te kunnen houden. Maar ik vecht er tegen. En ik laat me niet doen door de dood, nee.
Welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
Geniet ervan.
Dat zullen we doen. Laten we de boodschap van Telau ter harte nemen en ervan genieten. En aan al diegenen die strijden tegen kanker of een andere levensbedreigende ziekte, may the force be with you. En nu spreek ik ook even tegen onze lieve Wout, een collega van ons op Radio 1. Ik onthoud ook het verhaal van kankerspecialist Johan Swinne. Die vertelde dat hij van Leuven naar Compostela gaat lopen. Niet wandelen, maar gaat lopen. 2400 kilometer met een rugzak vol boodschappen van en voor kankerpatiënten. Post voor Compostela. Hij liet me weten dat sinds Touché zijn mailbox is ontploft. Je kan nu digitale berichten meesturen, want hij zal ze ongetwijfeld niet allemaal mee kunnen dragen. Hij vertrekt eind augustus en Touché supportert mij.
Touché 200. Live in Leuven.
De meest bijzondere man die ik in Touché mocht spreken, die kwam niet naar de studio. Ik zocht hem op in zijn hutje in Neerijnen. Hij had een internationale carrière opgebouwd als poppenspeler. Hij speelde overal ter wereld tot september 1998. Op het podium van de Singel in Antwerpen kondigde hij aan dat hij ermee ophield. Nooit nog zette hij een voet in een schouwburg. Tot vandaag. Uw warm applaus voor Jozef van den Berg. Lieve Jozef, Toch wel een heel bijzonder moment, denk ik. Je bent na 28 jaar terug op het podium van een schouwburg. Hoe voelt dat?
Ja, ik moet je zeggen, Friedel, dat het voor mij misschien wel de bijzonderste ogenblik is van toen tot nu toe.
Ja?
Ik kan dat niet helemaal precies uitleggen, maar er is mij inderdaad toen in de Singel in Antwerpen iets overkomen van Gods wegen. Wat ik eigenlijk ten diepste ook in mijn theater wilde uitdrukken. Maar toen die ervaring mij overkwam, toen kon ik het inderdaad wonderlijk genoeg niet meer spelen. En die aanraking die God mij gaf, heel onverwachts in mijn kleedkamer in de Singel, terwijl ik zat te schrijven aan een brief die ik die avond voor het eerst in de voorstelling Genoeg Gewacht wilde gebruiken. En die tekst was: waarom zie je steeds maar niet dat ik niet komen kan, omdat ik er al ben? En terwijl ik dat zat te schrijven, gewoon tussen mijn spullen, bij de spiegels, tussen de kostuums, toen overkwam mij een liefde die mij aanraakte, heel onverwachts, heel teder, totaal onbekend aan de mens. Dus niet iets van mijzelf. Maar ik werd aangeraakt, bemind, omhelst van binnen. Dat ik zei, mijn God. Ik keek op of ik iemand zag. Maar dat was niet zo, ik zag niemand. Dus hij liet mij zien dat de vraag die ik opschreef voor mijn theater, dat het eigenlijk zijn vraag was aan mij. Dus hij gebruikte mijn theater om mij te laten zien, ja, Jozef, jij hebt jouw poppenkast. Maar jullie zijn mijn poppenkast.
We zijn nu 28 jaar verder. Ja. Je hebt toen beslist om je gezin te verlaten, het theaterleven te verlaten, te gaan leven onder de blote hemel in een hutje met een veldkeukentje als kluizenaar, terwijl je niet zo erg houdt van dat woord, kluizenaar. Maar toch, je bleef daar altijd. En nu zit je hier, in de Schouwburg in Leuven. Hoe komt dat?
Ja, dat komt omdat ik ben gaan zien dat ik dat moest doen.
Ja?
Ik heb je eerst geantwoord, ik wil misschien wel aan de telefoon wat met je praten. Maar toen ben ik het beter gaan bekijken, jouw vraag aan mij. En ik leef inderdaad wel in een hele wonderlijke, hoe moet ik dat zeggen, in een wonderlijke situatie. God heeft me echt laten zien, ik heb iets geschreven wat jij voor mij moet leven. En ik laat het je wel zien wat dat is. Ik ga je dat uitleggen. Maar het is iets wat hij wil zeggen aan ons, en wat hij op die manier vanuit het theater naar de werkelijkheid heeft gebracht. En jouw vraag aan mij, die heb ik daarin betrokken. Waarom vraag jij mij dat? En ik ben gaan zien, ik moet daar naartoe. Ik moet daar naartoe, omdat er iets is wat God ons wil vertellen, wat hij dringend aan ons wil vertellen. En hij heeft daar een hele wonderlijke weg voor gekozen. Een soort weefsel van touwtjes en draadjes. Maar wat op enig moment, als hij dat wil, dan zal hij precies doen met, ja, met de anderen, wat hij toen met mij heeft gedaan in de Singel. Mm-hmm. Het is eigenlijk een soort, jou heb ik het gegeven, maar hij wil het ook doorgeven aan het publiek, want die horen eigenlijk ook bij dat theater.
Hoe kijk jij naar ons? Want wij leven in luxe, hè? We hebben alles. Ik heb jouw hutje gezien, jouw veldkeukentje. Jij leeft met niks al zoveel jaren en dat kan ook. Is er iets wat jij ons wil vertellen? Je was als poppenspeler al een soort predikant, hè? Toen probeerde je al je verhalen via het theater te vertellen. Is er iets dat je ons nu kan vertellen? Want misschien hebben we opnieuw wel poppenspelers zoals jou nodig, anno 2017.
Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag die je nou vraagt. Er is heel veel wat ik wil vertellen. En dat heeft natuurlijk te maken met God.
Mm-hmm.
En ja, met de kerk. Met de heilige orthodoxe kerk. Want dat is ook bijzonder dat ik heb een Griekse vader ontmoet in Athene. Die, voordat ik vertelde wat mij was overkomen in Antwerpen, wist hij dat al.
Mm-hmm.
En hij zei, ja Jozef, dat weet ik. Dat heeft God aan u gedaan, dat weet ik. Hij was een blinde ziener.
Mm-hmm.
En hij zei, nu moet je acteur van Christus worden.
Jozef, daar ligt een hele mooie tas op de zetel.
Ja.
Ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Je hebt iets meegebracht.
Ja, ik heb het wel meegebracht.
Het?
Nou,
Mm-hmm.
Maar...
Neem het maar.
Jij vroeg mij of ik misschien een pop wilde meenemen.
Ja, want sinds 28 jaar zijn die poppen ergens in...
Ik heb inderdaad de enige die ik toen ik vertrok heb meegenomen is de portemonnee. En die heb ik in de kist gedaan. En ik ben inderdaad met de kist de wereld ingelopen. En de portemonnee heb ik toen al die jaren natuurlijk bij mij bewaard. En jij vroeg mij, wil jij misschien een pop meebrengen? En ik heb hem voor je meegebracht. Maar je ziet, hij is totaal armoedig geworden.
Heeft een beetje
hij
afgezien
heeft
voorbij
niks mogen
jaren.
Doen.
Oh,
en
ja.
Hij is echt... Toen ik nog speelde was hij de bozerik van de poppenkast. Dat weet je misschien wel.
Ja.
Maar ja, het is op zichzelf wel heel bijzonder. Als je naar hem kijkt, dan zie je dat hij eigenlijk nog steeds wel leeft.
Speelt hij nog een heel klein beetje, denk je?
Nee.
Zou hij het nog kunnen?
Nee, dat doen we niet.
Nee?
Nee.
Zit er nog iets in de tas?
Ja, ik had ook bij me genomen mijn dagboek.
Mm-hmm.
Waaruit ik misschien iets wilde voorlezen. Maar dat ga ik toch niet doen.
Nee?
Vergeef me. Ik moet het een soort bij God laten. Ik kan dat eigenlijk niet doen op eigen houtje.
Mm-hmm.
Maar ik schrijf over iets voor ons. Er is iets wat God ons dringend wil vertellen. Maar ik kan dat zo niet beslissen dat ik dat nu doe.
Dat schrijf jij voor ons op.
Dat schrijf ik voor jullie op.
En we zullen het lezen als het moet.
Als het moment daar is, ja.
Ja. Ben jij gelukkig?
Ja, heel gelukkig.
Wat maakt jou gelukkig?
God.
En behalve God?
Alle mensen.
Aha.
Want God en alle mensen, die horen natuurlijk bij elkaar. En God is liefde. En de liefde wil dat alle mensen in die liefde zijn. Dat alle mensen God werkelijk leren kennen zo lief als hij is. Maar wij zijn natuurlijk op dit moment in deze wereld steeds verder van God aan het weglopen.
Dat is zo.
Dat is echt zo. En dat zie ik ook gebeuren. Maar toch geloof ik heel sterk dat hij een plan heeft.
Mag ik het ook zo omschrijven dat mensen van de liefde aan het weglopen zijn? Als je zegt dat God liefde is en voor de mensen die niet in God geloven, die bestaan ook, moeten ze dat als liefde zien? Dat ze weglopen van de liefde?
Nou, God heeft elke mens lief.
Ook diegenen die niet geloven?
Ook degenen die niet geloven. Mm. Kijk, de zon wil iedereen verwarmen. Maar als je achter de muur gaat zitten, dan kan de zon jou niet bereiken. Maar de zon wil in principe wel jou verwarmen. Maar God is liefde en de liefde is inderdaad vrijheid. Waar de vrijheid ophoudt, houdt ook de liefde op. Waar dwang begint, houdt ook de liefde op. Dus God is werkelijk onuitsprekelijk lief.
Jozef, er zijn mensen die denken, die is een beetje van het padje af.
Ja.
Wat zeg jij dan?
Dat hoef ik niet per se iets op te zeggen.
Doet dat pijn?
Dat doet pijn. Ik heb dat natuurlijk in het begin heel erg meegemaakt. Omdat ik ook mijn kinderen en mijn vrouw verliet. En iedereen zei, ja, hoe kun jij over liefde spreken? Je laat je eigen gezin in de steek. En dat is iets wat ik moet dragen. Maar de mens die dat zegt, die weet eigenlijk niet goed wat hij zegt. Omdat hij misschien nog niet kan zien dat God iemand kan vragen iets voor hem te doen, wat hij echt moet doen. Zodanig dat hij zelfs het liefste wat hij heeft, daarvoor dat achterlaat, om ook hun te geven wat God geven wil. Kijk, als een soldaat door de koning wordt geroepen om naar het front te komen, dan laat hij zijn gezin in de steek. Maar niet om hun in de steek te laten, maar om iets voor hun te doen aan het front. En zo ben ik eigenlijk ook een soort aan het front geroepen.
En hoe toon jij je liefde voor jouw kinderen?
Door dit te doen wat ik doe. Mm-hmm. En dat weten ze ook wel. En ze zoeken mij ook op. Maar er kan iets zijn wat daar nog bovenuit gaat. En dat is natuurlijk mijn grote hoop en ook mijn verwachting. Dat God op enig moment dat ook zal laten zien. Mm-hmm. En dan zullen ook de mensen die zeggen Jozef is van het padje af, zullen spijt hebben.
Hier zitten heel veel mensen in de Schouwburg. Het is lang geleden, denk ik, en ik weet niet of het licht een beetje sterker kan, dat jij zoveel mensen samen hebt gezien.
Ja, dat heb ik helemaal nooit meer gezien.
Nee.
Ik heb vroeger natuurlijk heel veel hier gespeeld ook. Ja. En ik vond het fantastisch om hier...
Want jij speelde echt met jouw hele lijf en leden, hè?
Ja, ja, ja. Ja.
Ook wel een beetje stress waarschijnlijk.
Hm?
Was ook wel een beetje stress, een beetje zenuwen.
Ja, zonder dat gaat het niet. Maar ja, ik vond het fantastisch.
En ik vond het fantastisch dat je bij ons was, Jozef van den Berg.
Dank je wel.
Geef hem een hartelijk applaus. Zometeen na het nieuws van 12 uur gaan we verder met Rudy Vranckx, Peter van der Meers, Karel Antiris, Bessel Kok en ook Bart De Wever is aangekomen. Tot zometeen.
Verwacht veel, krijg nog meer. Tot €7.835 voordeel op de BMW 4X Grand Coupé. Meer info op bmw.be.